metafora van enkele afkondiging. Om ook in de laatste vacature voor ouderling te voorzien, heeft de kerkenraad de volgende broeders gekandideerd. J.W. Bentum, Kaardenbol 6, en K. Bokma, Kerkenwijk 132b. De verkiezing zal plaatsvinden woensdag 12 maart, middag, na afloop van de avonddienst. En stemgerechtigde leden die beslist niet op deze vergadering kunnen komen, hebben de mogelijkheid om toch deel te nemen aan de verkiezing. En daarvoor moeten ze de naam van de broeder van hun keuze vooraf inleveren bij de scriba of een ander kerkraadslid. In een gesloten envelop en op de buitenzijde vermeldt u de reden van uw verhindering, uw naam, adres en handtekening. De kerkenraad vraagt uw voorbeden met betrekking tot deze aanstaande verkiezing. En dan de collectes, gemeente, die zijn voor de kerk en voor de kerkelijke kas. En bij de uitgang, zoals we dat gewoon zijn, voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas en dan de zending. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is vanmorgen uit Lucas 23. En daar van de verzen 1 tot en met 12. Dus Lucas 23. En daarvan de verzen 1 tot en met 12. Tot zover de mededeling. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen. Enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113, een lofzang. En ik denk alle reden om daar vanmorgen ook mee te beginnen, of eigenlijk mee voort te gaan. 113, het eerste en ook het vierde vers, dat willen we samen gaan zingen. Psalm 119, vers 17 zegt: Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En wat dan die weg van de Heere is die we hebben te bewandelen, dat horen we vanuit de 10 geboden. Richtsnoer voor ons leven. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, en ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naasten huis. En ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze lijdenstijd lezen we samen Lucas 23, versen 1 tot en met 12. De Heere zich voor wereldlijke rechters moet verantwoorden. Dus Lucas 23, 1 tot en met 12. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen, zeggend: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggend dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vroeg hem, zeggend: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zei: gij zegt het. En Pilatus zei tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggend: hij beroert het volk, lerend door heel Judea, begonnen hebbend van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vroeg hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbend, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weer tot Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want ze waren tevoren in vijandschap tegen de ander. Tot zover. Wij willen samen bidden om Gods onmisbare zegen. Wij willen samen danken dat zuster Budding Kleijer van het Boompjesgoed na een geslaagde operatie weer in het ziekenhuis in Ede is. En zuster van Amerongen van Dalen uit Achterberg, die mocht weer thuiskomen. Waarvoor we de Heer ook willen danken. Laten we samen zijn aangezicht zoeken. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel, ons past dankbaarheid. Als we na een week waarin we ons werk mochten doen of waarin we vrij waren, als we zo weer in uw huis mogen zijn en overzien wat we uit uw milde hand ontvingen, dan past ons dankbaarheid. U bent het, Heere, die ons in de gewone dingen van het leven weer hebt beweldadigd, die uw goedheid weer aan ons hebt getoond. En u leert ons zelf in het allervolmaakste gebed dat we dan ook allereerst die dank aan u hebben te brengen. U heeft er recht op, Heer. En daarom komen we samen eerst tot u met dankzegging. En die dankzegging die zal zich verdiepen als we beseffen dat wij mensen zijn die geen rechten kunnen laten gelden. En ook als uw wet ons vanmorgen weer voorgelezen is, en dat is toch gebeurd, worden wij er weer bij bepaald dat wij zelf in vele opzichten niet beantwoorden aan dat doel dat u met ons leven heeft. En toch heeft u ons nog weer zoveel willen geven. En daarom, uw grote naam, Heere, zij door ons ootmoedig gepreekt. Wij mogen samen als gemeente uw naam heel bijzonder dankzeggen voor het feit dat onze zuster Budding Kleijer na een geslaagde hartoperatie in Breda weer in het ziekenhuis van Ede mag zijn. En dat het tot hiertoe ook alles wel mag zijn. U heeft uw goede hand ook over haar willen uitbreiden. En heren, daar zijn we dankbaar voor. En we vragen ook of u verder herstel aan haar wilt geven. En zich niet alleen wilt ontfermen over onze zuster, maar ook over onze broeder. Er ligt een spanningsvolle tijd achter hen. Maar wilt u ook in de komende tijd alles aan hen blijven geven wat ze nodig hebben, heren. En u weet wel wat ze nodig hebben. Samen met de kinderen, de kleinkinderen die ook zo hartelijk met hen meeleven. We zijn ook zo dankbaar dat onze zuster Amerongen van Dalen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook haar heeft u bewaard, gespaard, de operatie heen geholpen en nu mag ze thuis zijn. Maar ook zij heeft nog een weg te gaan van herstel. En daarover bidden we uw onmisbare zegen. Wilt u blijvend uw zorg en uw goedheid ook over haar uitbreiden. Gedenk haar en ook haar gezin in alle opzichten, Heer. Zo komen wij samen met onze dank voor uw aangezicht. En wij willen ook onze zorg en onze moeite u bekendmaken. U weet wie van ons moeite en zorgen in zijn of haar leven heeft. En dat kunnen moeite zijn van lichamelijke aard, dat kunnen moeite zijn van psychische aard. En ook die laatste moeite zijn zo ingrijpend, zo langdurig, dikwijls. En we bidden of u deze broeders en zusters ook bijzonder ondersteuning en kracht wilt geven. En ook allen die om hen heen staan. Er kan in ons leven sprake zijn van heel wat eenzaamheid. En zeker als we ouder worden en geliefden om ons heen wegvallen, de familiekring steeds kleiner wordt, dan kan die eenzaamheid soms zo sterk gevoeld worden. Heere, wilt u dan troosten? En dat bidden we ook voor broeders en zusters onder ons die verlies en verlies hebben geleden en die daarover nog zoveel verdriet hebben. En daar iedere keer weer opnieuw bij bepaald worden en mee geconfronteerd worden. Heren, alleen uw troost kan ons dan sterken en krachten geven. Bidden, heren, voor onze jonge mensen. Onze jonge mensen die in de afgelopen week een vrije week hebben gehad. Die als u het geeft morgen weer naar school zullen gaan. Heren, we danken u dat ze van de week deze vrije dagen uit uw hand hebben ontvangen. En geeft u hen ook weer nieuwe moed en krachten om morgen een gewone dagelijkse schoolwerk om dat weer te gaan doen. Bewaar onze kinderen ook, heren, als ze weer naar school gaan. En sterk hen in alle dingen. En bovenal wilt u geven dat onze jonge mensen, onze kinderen en onze jonge mensen, de weg mogen volgen achter u aan. Dat is de weg naar het leven. Dat is de weg die uiteindelijk komt, uitkomt in de heerlijkheid die u bereidt voor allen die u vrezen. Heer in de hemel, zo komen we samen tot u en we bidden of u ook wilt zijn met allen onder ons die andere zorgen en moeite in hun leven ervaren. Misschien is het soms op ons werk allemaal zo spannend. Of loopt het niet goed of gaat het met het bedrijf niet zo. U weet wat dat ook teweeg kan brengen in ons leven. In ons gezin kunnen soms zorgen en moeite zijn. En u weet overal van af, heren. We leggen ook dat in uw handen, waarvan we toch mogen weten en waarvan we toch ook willen beleiden dat dat de allerbeste handen zijn. En wilt u zich dan over ons ontfermen? En zo komen wij samen tot u, Heer. En we willen ook ootmoedig bidden om uw zegen over uw woord. We gaan zo meteen dat woord overdenken. En dat woord dat bepaalt ons bij die diepe lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus Christus. Nu heeft de kerk van alle tijden en alle plaatsen altijd gezegd en gebeden, leer ons dat lijden toch recht betrachten. En dat willen wij vanmorgen ook doen, Heer. Want het gaat zo diep. En het kan soms zo ver van ons afstaan. En de dingen die daar gebeuren hebben te maken met zo'n geweldig groot heilgeheim. En daar hebben wij voor nodig om daar iets van te zien. De opening van ons hart door uw geest. En daar willen we samen om bidden, Heer. Dat uw geest ons mag leiden. En dat in onze overdenking, in het ontvangen van het woord, maar ook in het verkondigen van uw woord. Dat uw knecht het vanmorgen ook mag ervaren, dat uw geest hem leidt. En dat we als gemeente zo aan het einde van deze dienst het kunnen zeggen en kunnen beleiden. De Heere heeft onszelf vanmorgen vertroost, vermaand, versterkt, verzekerd door dat woord. Voedsel voor onze zielen, bron van het eeuwige leven. En zo komen wij samen tot u met dankzegging en met gebed. Ontfermt u zich over ons. Hoor naar ons gebed, ja, verhoor ons gebed. Alleen in de naam van hem die nu aan uw rechterhand zit als koning en hoogpriester. De Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 69 is een lijdenspsalm. En wel in eerste instantie door David gedicht en ook betrekking hebben op zijn eigen moeilijke situatie, maar ten diepste vervuld in het lijden van Davids grote zoon, de Heere Jezus. Dus we zingen samen Psalm 69, het derde, het vierde en ook het vijfde vers.
Thank you.
Het uitgangspunt is wat we samen gelezen hebben in de verse 8 tot en met 12 van Lucas 23. Dat de Heer Jezus staat voor rechter Herodes. En we zingen daarna uit dezezelfde psalm 69, het tweede vers. En dan wordt het geheim van zijn lijden, de kern ook van de zaak, wordt verwoord in die paar regels. Men eist van mij, daar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Gemeente, tot 3 keer toe heeft Jezus zich moeten verantwoorden voor een wereldlijke recht. En dat was in de allereerste plaats het Sanhedrin, hè, want Joden die hadden toen die raad, het Sanhedrin, en het Sanhedrin had het voor het zeggen over het volk. En we weten, gemeente, dat dat een proces is geweest dat uitgelopen is op een doodvonnis. En er was geen enkele gegronde beschuldiging, maar desondanks heeft men dat zo gezegd, hij is des doods schuldig. Nou, en daarna kwam het proces voor Pilatus. Want Pilatus moest dat vonnis overnemen, bekrachtigen, uitvoeren. En Pilatus die heeft hem inderdaad ter dood overgegeven. Maar ook weer zo wonderlijk, er was geen schuld in hem te ontdekken. Dat heeft hij gezegd. En dat heeft hij laten zien. Hij heeft op een gegeven moment zijn handen zo, hè, ook in onschuld gewassen. Als je daar met gewone ogen naar kijkt, dan zeg je, wat een vreemde rechter is dat toch. Die geen schuld ontdekt in een mens en hem dan toch ter dood veroordeelt. Dat hoort niet, dat past niet, dat kan niet. En toch heeft Pilatus dat gedaan. Gemeente, de derde rechter waarvoor Jezus staat is koning Herodes. En ja, hoe is hij daar nu terechtgekomen voor Herodes? En wat is daar nou precies gebeurd? En wat kunnen we daar nou eigenlijk ook voor troost uithalen of onderwijzing uitputten? Dat zijn zo de vragen die bij je boven komen als je dit stukje zo ook leest. Hè? Lucas 23, de verse 8 tot en met 12. Jezus die dan ook voor die koning Herodes komt te staan. Nou, laten we het daar vanmorgen samen over hebben. Jezus voor Herodes, dat is het thema. Jezus voor Herodes. Jezus staat in dit gedeelte voor koning Herodes. Wie is koning Herodes? Dat is Herodes Antipas. Er zijn ook nog wel andere Herodesen, maar dit is Herodes Antipas. Herodes is koning over Galilea, dat gebied er in het noorden, dat weten we, daar rondom het meer van Galilea. En toch leek het allemaal veel meer dan dat het was, daar kom ik zo meteen nog wel even over te spreken, maar hij was niet zoveel meer dan een vazal, hè? Eengene die precies had te doen wat de overheid, de Romeinse overheid zei, hij had zelf weinig in te brengen. Koning Herodes. Deze koning Herodes Antipas, misschien is het wel goed om dat vanmorgen even te zeggen, die is bij ons bekend als degene die Johannes de Doper heeft vermoord. Die geschiedenis kennen we, die ken jij natuurlijk ook. Hè? Jongeren, die ken je ook, hè? Die geschiedenis van er een feest was en dat meisje dat danst daar, hè? En dan wil hij dat meisje gaan eren en iets geven. En dan gaat dat meisje met haar moeder overleggen. En dat loopt erop uit dat het hoofd van Johannes de Doper wordt geëist. En daar gaat hij dan ook aan voldoen, deze Herodes. Wat een man toch, wat een koning toch, vreselijk hè, als je daarover nadenkt. Hè. Wat een mens, die Herodes. Nou, en voor deze Herodes, hè, en dat moeten we weten, deze Herodes die Johannes de Doper onthoofd heeft, staat nu Jezus. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar toen ik over dit gedeelte zo nadacht, toen dacht ik bij mezelf, hoe is dit nou toch mogelijk? Dat hij ook voor Herodes staat. Het is trouwens ook hier bij Lucas het enige verslag daarvan. In de andere evangelie lees je dit niet over. Alleen Lucas heeft dat heel nauwgezet dus opgeschreven. Maar je vraagt je inderdaad af, hoe is dat nou mogelijk? Was dat juridisch nou nodig? Hè? Nee, dat was juridisch absoluut niet nodig. Pilatus was de vertegenwoordiger van het strikte gezag, de Romeinse keizer. En ik zei het al, die koning Herodes die had niet zoveel te zeggen. Het was eigenlijk maar een zetbaas. Hè? Een zetbaas van de Romeinen. Maar hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat hij toch hier voor Herodes staat. Hè? En u zult met me eens zijn, gemeente, daar moeten we toch wat meer in gaan ontdekken. Want er is toch helemaal niets, hè, wat in die lijdensgeschiedenis is gebeurd, waar geen betekenis aan te ontdekken valt. En toen ik daarover nadacht, wat zal dan eigenlijk de betekenis zijn geweest, hè, toen dacht ik, dat heeft God de Vader zo gewild. En waarom heeft God de Vader dat nou zo gewild? Nou, al de rechtspersonen in het land, al de officiële mensen, moesten de onschuld van de Heere Jezus bevestigen. Want ook al was hij een vazal, een zetbaas van de Romeinen, hij mocht in een aantal opzichten toch wel recht spreken. Hij had daarin toch wel bepaalde bevoegdheden. Dus God heeft het blijkbaar nodig geacht, God de Vader heeft dat nodig geacht, om alle bevoegde rechtspersonen in het land te laten uitspreken dat zijn zoon Jezus volkomen onschuldig en rechtvaardig was. En waarom heeft God de Vader dat nou gewild? Nou, ik denk dat we dan heel makkelijk daar een antwoord op kunnen formuleren. En daar zal ik aan het einde van onze overdenking straks ook nog wel wat meer van zeggen. Daar kom ik op terug. Maar dat is eigenlijk het geheim. Jezus onschuldig. Opdat u en ik, en jij en ik, die in onszelf schuldige mensen zijn, door het geloof in deze Heere Jezus onschuldig verklaard kunnen worden, vrijspraak kunnen vragen en vinden bij God. Nou, dat is volgens mij zo de diepste achtergrond van deze procesgang voor Herodes geweest. Maar goed, laten we vanmorgen samen daar nog eens een keer wat dieper naar gaan kijken. Hoe komt Jezus nou ineens daar te staan voor Herodes? Hij staat voor Pilatus, het wordt ons beschreven, hè, in dat voorgaande stukje. Hij staat voor Pilatus, ineens staat hij voor Herodes, hoe kan dat nou? Ja, gemeente, Pilatus heeft hem doorverwezen. En om heel eerlijk te zeggen, en dan begrijpt u wel wat ik wil zeggen, hij heeft de zaak afgeschoven. He? Zo kunnen mensen dat vaak doen. Dingen die wat moeilijk liggen, he? Waarvan je denkt van wat moet ik daarmee aan, he? Dat je denkt van nou zou een ander dat ook op zijn bordje gelegd kunnen krijgen. En als dat dan mogelijk blijkt, dan zijn we er al heel handig in om dat ook te doen. Dan schuiven we dat een beetje door. Dan moet een ander het maar oplossen. He? En zo is het eigenlijk ook met deze Pilatus. He? De zaak die ligt op zijn terrein, op zijn bord. Hij moet recht spreken. Hij is degene die bevoegd is namens de keizer. Maar ja, dat hij ermee aan is, dat is voor ons allemaal duidelijk. Dat hij niet weet wat hij ermee aan moet, Dat is ook allemaal duidelijk natuurlijk. Hè? Want hij heeft in Jezus geen enkele schuld kunnen ontdekken. En al die beschuldigingen die ingebracht zijn, die stoelen gewoon nergens op. Nee, echt waar. Het slaat gewoon nergens op. Hij zou de belastingen niet, hij zou de mensen hebben opgeroepen geen belasting te willen betalen. Nou, we weten dat als hij, als er één was die opgeroepen heeft om belasting te betalen, was dat Jezus. Geef de keizer wat des keizers is. En een andere beschuldiging, hij beroert het volk. Hè? Hij probeert het volk, om zo te zeggen, in opstand te brengen. Hè? Nou, als er één was die dat volk niet in opstand wilde doen komen, dan was dat de Heere Jezus. Waar leest u dat hij oproept om tegen de Romeinen in opstand te komen? Dus er klopt allemaal helemaal nergens iets van die beschuldigingen. En Pilatus die heeft dat goed in de gaten gehad. En Pilatus heeft ook steeds geprobeerd, we weten het op alle mogelijke manieren, hè, om de onschuld van Jezus ook in het licht te stellen. En ik zei het al, uiteindelijk heeft hij zijn handen maar in onschuld gewassen. Hij was echt met de zaak verlegen. Als die Jezus vrij sprak, sprak hij recht. Maar als hij Jezus vrij sprak, had hij een groot probleem met de Joden. Want die zouden dat niet nemen. Die hadden hem al ter dood veroordeeld. Die zouden het echt niet nemen. Als Pilatus daarvan had gezegd, nee, dat klopt niet. Dan had je een groot probleem. Dan zou die situatie nog meer geëscaleerd zijn. Dan zouden ze bij de keizer in Rome het hebben aangehangen. Van hoor eens wat Pilatus doet. Nou, en dan kon hij het schudden. Dan was het met zijn politieke carrière helemaal gedaan. En ja, daar zit hij aan te denken, deze Pilatus. Hij denkt, ik moet ook een beetje aan mezelf denken. Hè? En zo is hij er echt mee verlegen. Hij zit ermee. En dan ineens, dan hoort hij in die beschuldigingen, hoort hij iets waarvan hij denkt van, dat kan ik gebruiken. Want dan gaan ze op een gegeven moment tegen hem zeggen, hij beroert het volk, hè, moet je maar lezen, in vers 5 staat dat. Hij beroert het volk, lerende door heel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Dus van Galilea af tot hiertoe. Wacht eens even, Galilea, denkt Pilatus. En hij vraagt het ook, is die mens een Galileër? Want dan is er een mogelijkheid om de zaak af te schuiven. Want over Galilea gaat Herodes. Ha, ja, zou dat... Ja, hij is een Galileër. En dan is Pilatus meteen besloten. Hij moet niks van Herodes hebben. Dat staat verderop in dit gedeelte. Ze hebben behoorlijk vijandschap tegen elkaar. En waar dat in grond, ik heb wel een vermoeden, maar daar zal ik niet breed over uitweiden. Maar op dat moment denkt hij van, nou kan ik van die lastige Jezus af. En dat hele zaakje kan ik nu op het bordje leggen van Herodes. En dan is er nog een gelukkige omstandigheid ook. En dat is dat het is paasfeest. En betekent dat Herodes ook in de stad is. Dus anders zou Jezus helemaal naar Galilea moeten worden overgebracht. En dat was ook geen kleinigheid, hè? Dat begrijp je. Hè? Maar nou was het een gelukkige omstandigheid. Hij was ook in de stad, dus het was eigenlijk zomaar voor elkaar. Jezus moet maar voor Herodes komen te staan. En daar wordt hij naartoe gebracht. En nou zie je hem hier voor Herodes staan. Waar zat Herodes? Waarschijnlijk in het paleis van de Hasmoneeën, dat aan de westzijde van de tempel van Herodes was gebouwd. Nou, en daar zit hij dan, Herodes, en daar staat de Heere Jezus voor de koning. Ja, gemeente, we zouden proberen vanmorgen om onze aandacht daar wat bij te bepalen. Hè? En daar eens wat dieper over na te denken. En ook daarover wat te mediteren. Soms moet je over de dingen van de lijdenstijd moet je eens wat meer mediteren dan dat je eigenlijk alleen maar feiten kunt noemen. En toen je het gedeelte zo overdacht, toen zag ik ze staan en zitten. Toen zag ik Herodes daar zitten. En toen zag ik de Heere Jezus daar tegenover staan. En zie je nou het geweldige verschil? Ja, dat is in één blik, in één oogopslag is dat duidelijk. Daar zit Herodes helemaal uitgedost als koning en als rechter. Hè, met gewaden aan en nou ja, allerlei versieringen. En daar staat Jezus. Met zijn handen gebonden. Daar staat Jezus. Hij staat daar als een crimineel. Hij staat daar, ach, hoe moet ik dat nou precies onder woorden brengen? Misschien dat u wel aanvoelt wat ik zeggen wil. Maar als je goed kijkt, dat wil zeggen, als je nou daar niet naar kijkt met de ogen van je gezicht, maar als je daar nou kijkt, nou naar kijkt naar met de ogen van het geloof, dan zie je ineens de dingen heel erg anders. Kijkt u vanmorgen even met me mee. Als we vanmorgen daar zo in die zaal staan, hè, waar Jezus staat en waar Herodes zit, dan kijk ik naar Herodes. En Herodes die zit daar in vol ornaat, heb ik gezegd. Kun je dat voorstellen? Maar ik kijk er met geloofsogen naar en dan kijk ik er anders naar. En dan zie ik weer wat anders. Dan zie ik daar een mens die wel probeert om heel wat te zijn. Die probeert om koning te zijn. Die eigenlijk een bepaalde uitstraling probeert te geven van zie mij eens. En ik heb het voor het zeggen, ik kan het. Maar een Herodes, een mens die wel koning wil zijn, maar in wezen niet zoveel meer anders is dan een knechtje. En ik heb het al gezegd, de Romeinen die hadden de touwtjes in handen. En hij kon werkelijk weinig of niks. Het lijkt heel wat, maar het is maar zo weinig. Het lijkt heel wat, maar het is maar zo weinig. En ja, laten we daar vanmorgen ook eens heel erg duidelijk over zijn. Die Herodes die zit daar nou wel in vol ornaat. En hij doet alsof hij de wereld in zijn zak heeft. Maar de Bijbel spreekt erover. Niet zo heel erg lang daarna is ook deze man gestorven. De weg gegaan van alle vlees. Dus ja, wat is dat nou voor een man, die Herodes? Herodes is in wezen het beeld van de ongeestelijke mens. Herodes is het beeld van de mens van nature. De onwedergeboren, opstandige, vijandige mens. Een mens op deze wereld. Hij wordt geboren. Ik hoef er niet breed over uit te wijden. In zonden ontvangen en geboren, zegt immers ons formulier. En daar zie je nou die Herodes zitten. Hè? En zo is een mens van nature. Die probeert koning te zijn. Die probeert zichzelf gaande te houden en staande te houden. Een mens die zich eigenlijk ook inbeeld dat hij het allemaal voor het zeggen heeft, dat hij het zelf in handen heeft, dat hij niet afhankelijk is en dat hij God niet nodig heeft en dat hij zijn medemens ook niet hoeft te eren. Ik zie in deze Herodes die daar zo zit, zie ik een beeld van een mens van nature, een onwedergeboren mensenkind. Het lijkt heel wat. Maar het is niks. De grootste president en de rijkste koning, het lijkt heel wat, maar ze moeten allemaal sterven en voor God verschijnen. En dat al heel spoedig, want wat zijn nou 70, 80 of 90 jaar op de wereld? Maar ik kijk met gelovige ogen ook naar de ander. En ik zie daar Jezus staan. Jezus die daar gebonden is. Hè, die daar als een knecht staat, als een crimineel. Maar met de ogen van het geloof zie ik dat hij anders is. En deze knecht is werkelijk gekomen. En deze knecht Die had maar een woord hoeven spreken of ze waren daar allemaal in die zaal dood neergevallen. En deze knecht, die laat zich knechten, die geeft zich vrijwillig aan deze schande en vernedering over. Het is een onvoorstelbaar wonder. Deze knecht, Jezus, de van God gegeven koning, die alles voor het zeggen heeft en die alles in zijn macht heeft. Zie je ze staan en zie je ze zitten, Herodes en Jezus. Begrijp je het verschil met natuurlijke ogen en met geestelijke ogen? En met geestelijke ogen zie ik de werkelijkheid, zie ik hoe het echt is. En dat geldt niet alleen maar gemeente, maar daar zal ik niet breed over uitweiden, want ik wil nog een paar andere dingen zeggen hoor. Maar dat zie je eigenlijk heel vaak, dat zie je eigenlijk altijd. Hè? Als je met natuurlijke ogen kijkt naar de wereld om ons heen, als je met natuurlijke ogen kijkt naar de dingen soms die zich voordoen, dan kun je wel eens geïmponeerd zijn. Maar als je met geestelijke dingen, met geestelijke ogen kijkt, dan zie je dwars door dingen heen. En dan zie je ook, wat ik net al zei, dat de groten der aarde niet meer dan sprinkhanen zijn in de ogen van God. Of niet meer dan een druppeltje aan een emmer. En dat God regeert, dat Hij koning is over alles en over ieder mens. Hij en niemand meer. Gemeente, als Herodes Jezus binnen ziet komen, daar in die zaal, hè, dan staat er dat hij vol blijdschap was. Hè. Hij werd zeer verblijd. En dan wordt er ook een reden bijgegeven. En de reden is deze. Hij was van overlang begeerig geweest om hem te zien staan. Wat betekent dat? Dat betekent dat Herodes al heel lang het verlangen had om Jezus te zien. He, als je daar ik dacht dat het Lucas 9 was, even op naslaat, dan zul je gaan ontdekken dat dat niet alleen maar een verlangend zien is geweest, maar dat het ook een beetje een twijfelachtig, een twijfelmoedig zien geweest is. Herodes is ook een beetje bang geweest. Want het was namelijk zo dat de mensen in het land en om hem heen, die zeiden van Herodes, je moet horen wat Jezus doet en Jezus is de weer opgestane Johannes de Doper. Nou ja, hij had hem onthoofd en dan werd hij bang. Hij dacht van Johannes de Doper is weer opgestaan, wat zullen we nou beleven? En daarom verlangde hij ook om Jezus te mogen aanschouwen en om eens een keer met hem te spreken. En staat er, hij wou ook graag eens een teken van hem zien. Dat maakte nou zijn blijdschap uit. Hè? Hij was blij dat Jezus binnenkwam. Niet omdat hij zich verblijde over de Heer Jezus als zijn zaligmaker en koning, maar omdat hij meende om in Jezus toch ook een stukje duidelijkheid te krijgen over vragen die er in zijn hart leefden. En hij wilde graag ook een kunstje zien. Misschien vindt u het een beetje oneerbiedig als ik het zo zeg, maar ik zou het eigenlijk niet anders weten te formuleren. Hij wilde een kunstje zien. Jezus moest een wonder doen. He, dat wou hij ook wel eens meemaken. De mensen praten erover in het land en dit en dat had de Heer allemaal gedaan. En dat wou Herodes ook wel eens een keertje meemaken, hoor. Een kunstje zien, vreselijk. Hij was blij dat hij Jezus zag. Maar deze blijdschap had geen grond. En dan kom ik weer op het geest. Hè? Want we mediteren vanmorgen ook een beetje met elkaar. Hè? De echte blijdschap over het zien van de Heere Jezus wordt daar geboren, waar een mens hem als zaligmaker en koning gaat ontdekken. Waar het geloofsoog voor hem geopend wordt. O zeker, als het geloofsoog geopend wordt, gemeente, dan gaan wij een hele hoop zien, ook van onszelf hoor. En dan gaan we inderdaad zien dat wij mensen zijn die in onszelf vijandschap hebben tegen God. En dat is heel bitter. Wij gaan zien dat wij schuldige mensen zijn tegenover God vanwege alles wat we doen en laten. Maar we gaan ook zien, dat laat de Heilige Geest ons zien, hè? Dat deze Heer Jezus, dat hij koning is en dat hij zaligmaker is. En dat hij nou gekomen is om die zonden van ons weg te nemen. Kijk, en dat geeft een blijdschap in je hart. Het zien op Jezus, dat geeft blijdschap in je hart, ondanks alles, hè? Door de tranen van de verootmoediging heen, geeft het toch blijdschap en dankbaarheid in je hart, hè? Dat ben je ook wel eens kwijt, hoor. Het is niet zo, zoals je soms wel eens de indruk krijgt van bepaalde mensen, dat we altijd blij zijn. Je bent het wel eens kwijt, maar je krijgt het ook altijd weer terug. Als je het in je leven hebt ervaren, die geloofsblijdschap, dat is een vrucht van de geest. Die krijg je ook altijd weer terug, soms op hele onverwachte momenten, dat je het eigenlijk niet verwacht en dat de Heer toch die blijdschap soms aan je geeft. Ik heb wel mensen gesproken die in de moeitevolle tijden van hun leven ervan konden getuigen dat ze een stukje blijdschap in de Heer mochten ervaren. Dat is wonderlijk, hè? Begrijp de wereldse mensen niks van, hoor. Maar jij die de Heer mag vrezen, je weet wat het is, je kent er iets van, blijdschap dwars door alles heen. Herodes was blij dat hij Jezus mocht zien. Hij wou een kunstje zien. Hij praatte op Jezus in, hè? Want het staat hier ook. Hij vroeg hem zeer. Hè? Hij praatte op Jezus in. Doe maar. Maar de Heere blijft staan. De Heere kijkt hem aan. Wel vol liefde. Maar aan de andere kant ook beslist. Als die de voorloper van Jezus het zwijgen heeft opgelegd, is Jezus niet van plan om tegen deze Herodes te spreken. En ook in zijn zwijgen toont hij zijn koningschap. He, hier zie je het inderdaad. Als hij zwijgen wil, dan zwijgt hij. En zo is hij daar ook de situatiemeester. En Herodes raakte uiteindelijk ook vertwijfeld, dat zie je ook. En ze kunnen op een gegeven moment ook niet verder komen dan hem te bespotten. Hè. En de beschuldigers die proberen om ook nog meer aan beroering daar in de zaal te brengen. Ze beschuldigen hem heftig. Het is een heel gedoe, een gekakel van je welste. Een kippenhok zou je bijna zeggen. Maar Jezus staat stil. En hij zwijgt. En hij heeft koninklijk zo de zaak in zijn handen. Hij regeert. En hij ondergaat. Hij wil lijden. Hij wil zich laten vernederen. En willen ze hem bespotten? Ze moeten het maar doen. Willen ze een blinkend kleed om zijn schouders leggen, hè, om hem zo als spotkoning uit te dossen, ook hier, hij laat het allemaal toe. Wonderlijk, de koning die knecht wilde worden. Dat is het wonder van Gods ontferming, hè, van zijn liefde. Wie kan dat nou begrijpen? Dat de Zoon van God zich dit allemaal wilde laten welgevallen. Je moet jezelf er eens voor in de plek stellen. Zou jij het allemaal over je kant hebben willen laten gaan? Wij raken bij al heel wat minder soms van de kook, is het niet? Jezus blijft staan. En ook Herodes kan niet anders dan de onschuld van Jezus bevestigen. Ja. Nou, en daar kom ik dan eigenlijk, hè, daar kom ik dan eigenlijk mee uit bij waar ik aan het begin ook mee begonnen ben. En waarom wordt ons dit nou zo in de Bijbel overgeleverd? Waarom moest Jezus nou ook voor Herodes weer staan? Hè? Nou, dat was opdat ook Herodes zijn onschuld zou betuigen. Zodat het door alle officiële rechtsorganen in het land is vastgesteld. Hij is rein. Hij is rechtvaardig. En daar ligt zo'n geweldige boodschap. Want als Jezus niet rechtvaardig was en rein was geweest, zou hij voor zijn eigen zonden hebben moeten sterven. Maar nu sterft hij als middelaar. Nu sterft hij plaatsvervangend. En nu mogen u en ik, nu mogen jij en ik met onze zonden tot deze Christus gaan. We mogen ze bij hem neerleggen, mogen ze aan hem belijden. We mogen vrijspraak vragen. Heere, vergeef mijn zonde. Delg uit mijn overtreden. Om het dan te horen. Ik heb al die schuld uit het boek gedaan. En ik heb de toorn van mijn vader verzoend. Kom maar. U bent nu een gezegende van mijn vader. Hij onschuldig door de rechter veroordeeld, opdat ik, de schuldige, vrijspraak zou krijgen bij de hemelse rechtbank. Wat is dat een wonder, gemeente. Daar kom je nooit over uit. Hè? Dat zijn dingen, daar moet je over mediteren. Daar moet je eens goed over nadenken. Daar moet je tijd voor vrijmaken om daarover ook na te denken. Zeker in deze tijd, deze lijdenstijd. Want dit zijn de zaken waar het om gaat. Dit is nou het hart van het evangelie. Hij de rechtvaardige, opdat hij mij de onrechtvaardige zou zalig maken. Nou, dan nog één ding. Pilatus en Herodes, want Herodes die stuurt Jezus weer terug naar Pilatus. Pilatus en Herodes die worden op die dag vrienden. Ze worden vrienden van elkaar, maar ze worden geen vriend van de Heere Jezus. Ze worden niet gelovig. Heel dicht zijn ze bij de zaligmaker geweest. Maar ze zijn uiteindelijk toch weer de verkeerde kant opgebogen. En dat vind ik heel ingrijpend. Dat geldt van Herodes, dat geldt van Pilatus. Zou het zo ook niet met heel wat mensen zijn? Heel wat mensen die hun leven lang heel dicht bij dat evangelie geweest zijn. Omdat het hun verkondigd is. Omdat ze daarin opgevoed zijn. En het is hun van alle kanten aangewezen en aangeprezen. Maar toch uiteindelijk, ze zijn de andere kant weer opgebogen. Ja, welke kant toch? De kant van deze wereld. De kant van het opgaan in de dingen van beneden. En uiteindelijk, gemeente, we moeten het tegen elkaar zeggen. Het opgaan in de dingen van beneden gaat uiteindelijk naar beneden. Want dan kom je in de afgrond terecht. Want buiten Jezus is er geen leven. En daarom klinkt eigenlijk vanuit dit gedeelte van morgen ook best wel een oproep. En nou ja, laten we ook maar gewoon zeggen een waarschuwing. Om toch te harte te nemen wat hier gebeurt. Om toch daar echt mee bezig te zijn in je leven. Ook voor jou. Hè? Ook voor jou. Hier staat de rechtvaardige. Opdat hij ook jou, als onrechtvaardig schuldig mens, rechtvaardig zou maken voor God. Zodat je straks voor eeuwig bij hem kunt leven. En zo hebben we vanmorgen samen een moment met elkaar nagedacht over deze toch wel bijzondere geschiedenis. Jezus voor Herodes. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, u hebt het ons vanmorgen gegeven dat we met elkaar een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis van u weer hebben mogen overdenken. En altijd weer opnieuw moeten we het zeggen, wat gaat er toch diep? En wat hebben wij toch nodig, de opening van ons hart door uw geest, om dat lijden recht te kunnen betrachten. Maar wilt u ons dat voorrecht geven, Heere, dat we het mogen begrijpen? Hij onschuldig, rechtvaardig in alles. En dat is door alle rechtspersonen in het land bevestigd. Opdat ik, de schuldige, door hem voor eeuwig vrijspraak zou ontvangen. Heere, dat deze zaken open gaan voor ons hart. En meer open gaan voor ons hart en voor ons leven. Bewaar ons ervoor. Dat we net als Herodes en Pilatus zo dicht bij het evangelie en de zaligmaker zijn geweest. En dat we toch de andere kant weer zijn opgegaan. En van de rechte weg zijn afgebogen. Een rechte weg waarvan we weten vanuit uw woord dat die uiteindelijk in de ondergang uitkomt. Heer in de hemel, we danken u dat we elkaar zo rondom uw open woord vanmorgen weer mochten ontmoeten. Het is altijd weer goed als uw woord open gaat. We bidden voor elkaar ook of u ons nog een goede zondag wilt geven. En ook als vanmiddag dominee Klomp op voor te gaan, geef dan ook een goede dienst. En ook als er een kindje weer gedoopt zal worden in ons midden, wil rijk werken, Heere, met uw woord en door het sacrament en door uw geest in onze harten. Wil vergeving doen over alles wat deze morgen niet is geweest, naar uw heilige wil. En blijf ons aanzien, Heere, alleen in uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 46, eerste en ook het zesde vers, slotzang van deze morgendienst. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.